Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden, deze laatste Lijdenszondag in het Lijdensevangelie zoals Johannes dat beschreven heeft. En daarvan hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 22. Dus Johannes 19, de versen 1 tot en met 22 is de schriftlezing voor deze dienst.
Lezen wij Johannes 19 vanaf vers 1. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie de mens. En als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En hij ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. En Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
De tekst voor de prediking van vanmorgen, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Johannes 19. En daarvan de versen 19 tot en met 22. Johannes 19, vers 19 tot 22, waar staat: En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Het thema voor de prediking van vanmorgen is, gemeente, het opschrift boven het kruis. En daarin zien we vanmorgen drie lijnen. Allereerst klinkt daarin de beschuldiging tegen deze koning. In de tweede plaats zien we de vernedering voor deze koning. En in de derde plaats horen we ook daarin de huldiging van deze koning. Dus het opschrift boven het kruis, de beschuldiging tegen, de vernedering voor en de huldiging van deze koning. Jezus wordt naar Golgotha gebracht. Daar wordt hij gekruisigd, samen met twee anderen. En het kruis van Jezus komt in het midden te staan, op die kruisheuvel Golgotha. En nu laat Pilatus een opschrift boven het kruis aanbrengen. Dat gebeurde wel vaker bij een kruisiging. Dan wisten degenen die voorbij kwamen bij dat kruis precies wie daar aan het kruis hing, aan wie het doodvonnis werd voltrokken. En daar werd dan ook nog bij vermeld de reden van de veroordeling, de misdaad van iemand. Dus twee dingen, zijn naam en zijn misdaad. En nu is het opschrift boven het kruis van Jezus. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Ja, Jezus de Nazarener, dat is zijn naam. En de reden voor zijn veroordeling, zijn misdaad, is koning der Joden. En het is ook in drie talen opgeschreven. In het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Het Hebreeuws, dat is natuurlijk de taal van de Joden. Het Grieks, dat is de wereldtaal in die dagen. En het Latijn, dat was de taal van de Romeinen, van de rechtspraak. In deze drie talen staat dat opschrift boven het kruis van Jezus. Dus dat betekent dat iedereen er ook kennis van kan nemen, dat het voor iedereen ook duidelijk is wie hij is en wat hij gedaan heeft. En Pilatus, die heeft het bewust zo opgeschreven. We zien straks ook dat hij weigert om daar iets in te veranderen. Want de overpriesters, de Joden, die zijn het er absoluut niet mee eens. Ze willen er een toevoeging bij, dat Jezus gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Maar Pilatus, die heeft bewust het zo opgeschreven, blijkt. Hij wil natuurlijk nog één keer de spot drijven met deze koning en met dit volk van Israël. Want ze hadden het natuurlijk ontzettend moeilijk gemaakt. Hij wilde zich aan deze kwestie eigenlijk helemaal niet branden. Hij heeft op een gegeven ogenblik zijn handen in onschuld gewassen. En na alles wat hij gehoord heeft en na die ondervraging van Jezus, dan kan hij geen andere conclusie trekken dan deze: ik vind geen schuld in deze mens. Dus dat betekent dat hij volgens het Romeinse recht geen enkel geldige reden kon vinden om Jezus ter dood te veroordelen. Maar de overpriesters en het volk hadden hem zo in de hoek gedrukt, dat hij geen andere kant meer op kon. En dat hij Jezus wel moest overgeven aan hen om gekruisigd te worden. Maar nu spot hij ermee. Een volk dat zijn eigen koning kruisigt. Hij zegt ook immers tegen de Joden: zal ik uw koning kruisigen? Dat is natuurlijk spottend bedoeld. Hij spot met het koningschap van Jezus. Deze Jezus had immers zelf gezegd dat hij koning was. Dat had Pilatus zelf uit de mond van Jezus gehoord. Jezus had er ook nog wat bij gezegd, hè, dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Maar daar snapte hij natuurlijk niks van. En verder wilde u zich met deze kwestie ook niet inlaten. En daarom schrijft hij heel bewust neer, Jezus de Nazarener, koning der Joden. Jezus de Nazarener. Ja, hij komt uit Nazareth. Hij komt uit Galilea. Uit dat verachte noorden van Israël, dat eigenlijk niet meetelde. Jezus de Nazarener, uit dat verachte noorden van Israël. Hij is de koning der Joden. Dat is de misdaad. Dat is de reden voor zijn veroordeling. Pilatus die vat alles nog even één keer samen. De hele discussie waar het over ging, waar hij niks van snapte. Voor hem was Jezus onschuldig. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het opschrift wat hij daar heeft aangebracht boven het kruis van de Heer Jezus, dat dat ook niet allereerst gericht is tegen Jezus zelf, maar tegen het volk en tegen hun leiders. Wat een bespotting, een volk dat zijn eigen koning laat kruisigen. Hij wil als het ware de overpriesters en het volk er nog één keer mee raken. Wat zijn jullie eigenlijk voor een volk? Met zo'n mislukte koning. Zo'n volk kun je toch eigenlijk niet serieus nemen. En daarmee wil hij eigenlijk het Joodse volk, de overpriesters, nog eens één keer goed raken met zijn spot. En de overpriesters die hebben dat natuurlijk wel aangevoeld. Die hebben dat natuurlijk wel gemerkt. Ze worden nu door Pilatus te kijk gezet. Er wordt met hen de spot gedreven, met hun eigen volk. Maar Pilatus weigert. Hij weigert om het opschrift te veranderen. Hij wil ook laten zien dat hij het zelf uiteindelijk voor het zeggen heeft. Er volgt geen rectificatie van het opschrift boven het kruis van Jezus. Je leest dat soms wel eens in de krant of op internet, dat er een rectificatie plaatsvindt. Dat betekent dat er eerst iets geschreven is over iemand en dat dat niet helemaal waar is, dat dat niet helemaal klopt. En dan kan zo iemand naar de rechtbank gaan en die kan dan om een rectificatie eisen. Dat betekent dat hersteld wordt wat er verkeerd geschreven is. Dat de waarheid gezegd wordt, dat teruggenomen wordt wat verkeerd is. Maar dat doet Pilatus niet. Hier vindt geen rectificatie plaats van het opschrift van het kruis van de Heere Jezus. Zo blijft de beschuldiging klinken. De reden van zijn veroordeling. Hij is de koning van de Joden. Maar de overpriesters die nemen dat niet. Ja, ze voelen haarfijn aan hoe ze hiermee door de stadhouder worden getroffen. Ze willen niet zo'n koning. Hij is ook niet hun koning. Ze hadden net gezegd, wij hebben geen koning dan de keizer. Daarin klinkt door dat ze met Jezus niets te maken willen hebben. Zij willen niet dat deze Jezus koning over hen is. En daar ligt vanmorgen, gemeente, voor ons ook weer een geweldige les in. Hier zien we dat het godsdienstige volk, het eigen volk van Jezus, Jezus niet aanvaardt als de van God gegeven koning over Israël. En daarin zie je wie de mens is. De mens die geschapen is om God te loven, om onder God te leven. De hoogste koning van deze wereld, van hemel en van aarde. Maar de mens is er altijd op uit geweest om het gezag van God van zich af te werpen. Dat is immers toch de kernzonde in het paradijs. Dat we als God willen zijn. En dat we geen gezag van God boven ons dulden. We willen als God zijn. En je ziet ook hier bij deze godsdienstige mensen. Mensen die de schriften kennen. Mensen die weten van de Messias die komen zal. Mensen die weten van de koning die God zal zenden. Dat ze deze koning door God gezonden niet erkennen. Ik moet dan altijd weer denken, gemeente, aan wat Robert Murray McChane in zijn gedicht, in zijn lied onder woorden heeft gebracht. Dat lied dat begint met in de Nederlandse vertaling dan, eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. En hij vervolgt dan verder, ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God, Al sprak daar een stem uit de heilige blaan, daar bedoelt hij de schrift mee, van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, maar ik stond blind en van ver, in mijzelf zo rijk. Ja, zo staan ze daar, in zichzelf rijk. Ze denken dat ze deze koning niet nodig hebben. En dat is altijd het gevaar, ook in de kerkgemeente. Ook in de lijdenstijd. We zijn zo gewend aan het lijdensevangelie van de Heere Jezus. En aan het kruis van de Heere Jezus. En van zijn sterven voor de zonde. Het zijn zulke bekende woorden, zulke bekende klanken. Maar je kunt ook vanmorgen in de kerk zitten als iemand die nog nooit iets doorleefd heeft van die schuld die Jezus aan het kruis heeft gebracht. Dat je geen smart, geen verdriet ervaart. Dat je in opstand bent gekomen tegen God. En dat God zijn zoon naar deze wereld moest zenden om mij te redden en zalig te maken. Dat is een spiegel die ons vanmorgen wordt voorgehouden, gemeent. Vinden wij het heel gewoon dat de Heere Jezus naar het kruis is gegaan om daar te sterven voor de zon? Of is het voor ons een wonder geworden? En dan blijft het toch een wonder. Dat hij naar het kruis is gegaan. Dat hij als die koning der koningen en de Heere der heren zich aan het kruis wilde laten nagelen. Of houden wij onszelf misschien ook nog op de been? Net als de overpriesters van het volk hier. Net als de grote meerderheid van het Joodse volk. Zij leefden met de gedachte, we zijn toch het volk van God? We zijn het volk van Abraham? Zoveel verkeerds doen we toch niet? Wij zijn toch het uitverkoren volk? Wie kan ons wat maken? En zo wezen ze Jezus af in hun blindheid, in hun eigen gerechtigheid. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Zo'n lijdende koning, zo'n stervende koning, die hadden ze niet nodig. Ze beseften niet dat hij moest lijden en dat hij moest sterven. En dat is nu, gemeente, waar het wel om gaat in het evangelie van de Heere Jezus. Deze koning moest lijden en sterven. Deze koning is juist koning in zijn vernedering. Want hij is de koning niet alleen van de Joden, maar hij is de koning van hemel en aarde. Deze Jezus, dat is de eeuwige Zoon van God. En hij hangt daar nu als een spotkoning. Tot schande van de mensen. Een koning met wie de spot wordt gedreven. Dus we zien in dit opschrift niet alleen de beschuldiging die tegen hem geuit wordt. Dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. Maar we zien hier ook een diepe vernedering voor hem. Als koning aan het kruis. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij is naar deze aarde gekomen. En voordat hij naar deze aarde kwam, was hij bij de Vader in de hemel. Daar dienden de engelen hem. Daar was hij de koning op de troon, samen met de Vader en met de Heilige Geest. En heeft die heerlijkheid afgelegd. In zijn lijden is hij ook de koning. Maar daar heeft bijna niemand oog voor. Dat hij een koning is die zijn leven gaat geven. Pilatus laat dat bordje staan, ik zei het al, er volgt geen rectificatie. Koning der Joden. Ja, wat zit er bij Pilatus achter? Nou, ik zei het al, eigenlijk ook eigen eer, handhaving van zijn eigen gezag en van zijn eigen positie. Hij zal zich niet nog een keer door die Joden in de hoek laten drukken en laten gezeggen wat hij moet doen. Hij is nota bene de stadhouder daar in Israël. Maar er zit vanmorgen meer achter dan alleen maar de hand van Pilatus, gemeente. Er zit vanmorgen meer achter dan alleen maar de hand van deze stadhouder, die boven dat kruis laat schrijven, Jezus, de Nazarener, koning der Joden. Hier is nog iemand die schrijft. En dat is de Vader in de hemel. Die door Pilatus heen zo werkt om ons te laten zien wie deze Jezus is. Hij is de koning der Joden. God handhaaft hier deze officiële koningstitel voor zijn zoon gemeend. Kijk, en zo wordt dit opschrift aan het kruis van de Heer Jezus een heel indringende boodschap. Deze lijdende Jezus, die aan het kruis genageld is, is de koning der Joden. Daar werkt Pilatus aan mee. Ja, dat was natuurlijk niet zijn bedoeling. Maar God werkt door Pilatus heen en gaat zijn eigen weg. Pilatus moet daar ook aan meewerken. Pilatus kan niet doen wat hij zelf wil. Er is één die de regie in handen heeft in de hele lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. En dat is zijn Vader in de hemel. En dat zien we ook hier, gemeente. En juist in het Johannesevangelie wordt dat elke keer weer heel duidelijk. Dat God zelf de regie in handen heeft. En Pilatus, die moet daaraan meewerken. En tegelijk is dat voor Pilatus natuurlijk ook niet vrijblijvend. Want Pilatus geeft een boodschap door die ook echt zo is. Ja, dat gelooft hij zelf niet. Jezus is de koning der Joden. Hij spot ermee. Maar hij geeft wel deze boodschap door. En hij is ook in aanraking gekomen met de Heere Jezus Christus. En hij wilde zijn handen natuurlijk niet aan Jezus branden. Hij wilde gewoon weer verder gaan en verder leven. Maar dat kan niet, gemeente. Hij is ook in aanraking gekomen met Jezus. Hij heeft ook uit de mond van Jezus gehoord dat hij de koning is. En dat hij de zoon van de levende God is. Jezus is koning. Dat woord dat moet hij doorgeven. Wanneer hij dat opschrift aan het kruis Laat spijker. Ligt daar voor ons misschien ook niet iets, gemeente, om eens even over na te denken. Dat je het woord van God kunt doorgeven zonder dat het zelf wat voor je betekent en dat het zelf wat doet in je eigen leven. Pilatus heeft Jezus een uitstekende dienst bewezen, zou je kunnen zeggen, door dat opschrift te laten staan. Koning der Joden, want dat is hij en dat zal hij straks ook blijken te zijn. Maar Pilatus heeft dat natuurlijk niet met zijn hart opgeschreven. Hij heeft dat niet gedaan uit liefde tot deze koning. En heeft het ook niet gedaan uit eerbied voor deze koning. En heeft het ook niet gedaan om zelf te buigen voor deze koning. Kijk, en dan heeft alles wat we van Jezus denken en van Jezus zeggen en van Jezus doorgeven, ja, wat heeft het dan voor onszelf voor een waarde? Zou dat ook geen woord voor ons vandaag zijn? Voor ambtsdragers, voor een dominee op de preekstoel, voor een ouderling op huisbezoek. Dat je jezelf toch elke keer maar weer die vraag stelt. Leef ik zelf ook uit het geheim van het evangelie? Ben ik zelf een onderdaan van hem? Buig ik met heel mijn hart voor hem. Dat niet wat ik anderen voorhoud, dat voor mezelf uiteindelijk helemaal geen betekenis heeft. Dat kan. Je ziet dat vaker in de Bijbel. Pilatus is niet de enige. Ik zie daar bijvoorbeeld Biliam, gemeente, die op een gegeven ogenblik ook zulke rijke profetieën over de Heer Jezus Christus aan Israël doorgeeft. Maar het blijft iemand, gemeente, een heiden die ook niet tot bekering komt. Dat kan dus ook. Paulus die schrijft een keer over zichzelf. En dan moet je nagaan dat Paulus dat schrijft. En dan zeggen wij, de grote apostel van de heidenen. Hij zegt, ik breng mijzelf onder de tucht van het woord, opdat ik niet straks, nadat ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk bevonden word. Ja, het evangelie doorgeven. En toch zelf niet de Heere Jezus kennen. En dan straks nog uit de mond van Jezus horen. Ik heb u niet gekend. Zei Jezus ook al zoiets niet van mensen. Die zeiden, ik heb in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen. En deze mensen horen uit de mond van Jezus, ik heb u nooit gekend. Is dat dan ook geen vraag vanmorgen? om dat jezelf nog weer eens een keer voor te houden als vader en moeder. Wanneer je het woord doorgeeft aan je kinderen. Wanneer je elke dag met je kinderen leest uit de Bijbel. En wanneer je ze 's avonds naar bed brengt en over de Heere Jezus vertelt. En misschien wel vragen beantwoordt. Op welke manier doen we dat? Doen we dat alleen maar in de vorm van, nou ja, we geven dat door en dat moet? Of is er meer in ons leven dat we kunnen zeggen, deze Jezus die ik doorgeef aan mijn kinderen, de koning van hemel en aarde, die aan het kruis gestorven is voor de zonde, dat is ook mijn koning. Voor hem buig ik met heel mijn hart. Leef ik ook zelf onder de heerschappij van koning Jezus. Of als je misschien vanmiddag weer vertelt voor de zondagsschool. Ook over het lijden van de Heere Jezus. Of je staat van de week weer voor de klas. En je vertelt van de Heere Jezus. En je laat op de kinderen inwerken wat voor een lijden dat geweest is. Hoe geef ik dat door? Doe ik dat als iemand die dicht bij deze koning leeft? En die zelf deze koning kent? Die zelf de betekenis van zijn lijden heeft ontdekt. Dat deze koning nou juist koning is. Opdat hij gaat lijden. En omdat hij gaat sterven. Kijk, bij de overpriesters en ook bij Pilatus was er natuurlijk helemaal geen gedachte. Dat een koning zo'n weg gaat. De weg van het kruis. Ja, als een mens zichzelf niet leert kennen, gemeente. Als je jezelf niet leert kennen. Door het licht van de Heilige Geest, dat de plek waar Jezus hangt, dat mijn plek zou moeten zijn. Kijk, dan is er helemaal geen noodzaak van dat kruis van de Heere Jezus. En dan zijn er ook mensen vandaag die zeggen, ja, was dat eigenlijk wel nodig geweest? Dat God zijn zoon liet kruisigen. En was dat eigenlijk wel echt nodig geweest dat hij zijn bloed aan het kruis zou geven? God kan toch ook wel op een andere manier vergeven en God kan toch ook wel op een andere manier met mensen omgaan? Daar hoeft zijn zoon toch niet voor te sterven en te lijden aan het kruis. Want de vernedering van de Heere Jezus maakt hem juist tot die koninggemeente die ons van God gegeven is. Want er is geen andere manier om voor de zonde te betalen. Er is geen andere manier om ons terug te brengen bij God in zijn gemeenschap. Om weer te beantwoorden aan dat prachtige doel wat God met ons leven voor had. Dat wij als koningskinderen zouden leven, als zijn onderdanen. Om hem de eer en de lof te geven. Er is maar één weg. En dat is de dood van deze koning. Dat is de weg van de vernedering. En die zien weinig mensen. Profeet Jesaja die zei het al. En dan had hij het volk in gedachten toen ze Jezus zagen in zijn lijden. Wij dachten dat hij van God geslagen en verdrukt werd. Wij dachten dat hij zelf een of andere zonde had gedaan. Dat hij zo zwaar moest lijden. Totdat de Heilige Geest je ogen opent. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hier hangt de koning die knecht is geworden. Die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. En gehoorzaam geworden is tot aan de dood. Ja, de dood aan het kruis. Dit is Jezus, de Zoon van God, die zich heeft vernederd. Alleen een lijdende koning en een lijdende zaligmaker kan ons zalig maken en kan ons redden, gemeente. Velen kwamen voorbij staan en lazen het opschrift van Jezus. Velen. Ja, want de kruisheuvel Golgotha, dat was dicht bij de stad. Dat was niet ver van Jeruzalem. Het was wel buiten de stad. Maar het was wel dichtbij de stad en velen zijn er langs gekomen en velen van de Joden die hebben even bij dat kruis gestaan en die hebben ook dat opschrift gezien dat Pilatus erboven gezet heeft. Jezus, de koning der Joden, velen hebben het gelezen. Maar velen gingen ook gewoon weer verder. Er zullen er zijn die medelijden gehad hebben, die bij zichzelf gedacht hebben, Nou, dat is toch ook wat, als zo je leven moet eindigen. En als je zo als mens op aarde gedaan hebt wat hij gedaan heeft. En dat je dan ook nog zo moet sterven. Anderen hebben misschien toch een beetje met een sprekend geweten daar bij het kruis gestaan. Zijn wij hier verantwoordelijk voor dat deze man sterft. Die alleen maar goed heeft gedaan. Die mensen heeft genezen. Die zieken heeft genezen. En weer anderen zullen er met spot hebben gestaan. Want die zijn er ook. En die zeggen, nou, als u dan koning bent en als u dan de zoon van God bent, komt u dan zelf af van het kruis. Dan zullen we u geloven. Velen lazen het opschrift. Net buiten de stad. Dat is ook niet zonder reden, gemeente, dat Jezus buiten de stad sterft. De zondebok in het Oude Testament, weet u wel, die werd buiten de legerplaats gestuurd, de woestijn in, om daar met de zonden van het volk naartoe te gaan en die zonden weg te dragen. De Hebreeën schrijver die zegt, daarom heeft ook Jezus buiten de legerplaats, buiten de poort, buiten Jeruzalem geleden. Hij is het lam dat de zonde gaat wegdragen. Dus als Jezus daar hangt, gemeente, buiten Jeruzalem, en ze zien de koning der Joden daar hangen, dan zien ze hem als het lam. Maar hun ogen zijn ervoor gesloten. Je zou kunnen zeggen, hier is eigenlijk de grote verzoendag, waarop het lam de zonde op zich nam. En waar al die bokken en stieren in het Oude Testament naar verwezen. Hier is de koning die zijn leven geeft voor zijn onderdanen. Want hij is toch de herder die zijn leven geeft voor de schapen. Iedereen leest het die daar voorbij komt. Deze kruiseling, koning der Joden. Al willen ze er helemaal niks van weten. En al geven ze misschien Pilatus de schuld dat hij dat opschrift daarboven de Heere Jezus heeft gezet. Dat bordje dat bedoeld is om de Heere Jezus te vernederen, dat wordt ook een opschrift, gemeente, die zijn heerlijkheid laat zien. Want is dat nu mijn koning? Is hij nu een koning? Pilatus die vroeg het aan Jezus, bent u dan toch een koning? Hij vond het natuurlijk bij het belachelijke af. Iemand die door zijn eigen volk wordt overgeleverd om gedood te worden. Is dat nu een koning? Maar hij was er ook niet helemaal gerust op. Hij kreeg dat briefje van zijn vrouw. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. En we hebben het vanmorgen ook hier weer gelezen. Hij is ook bevreesd voor de Joden. Hij voelt op de een of andere manier ook iets aan van, dit is wel een hele bijzondere situatie. Maar hij laat het staan. Jezus de koning der Joden. En Pilatus die geeft er zijn eigen betekenis aan. Maar het is niet het belangrijkste, gemeente, welke betekenis Pilatus eraan hecht. Het is voor ons veel belangrijker wat God hierdoor ons laat horen. Want zo wordt de kruis van de Heere Jezus een preekstoel van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, Pilatus, onbewust en onbedoeld, vat hij in één zin heel het evangelie samen. Deze lijdende Jezus van Nazareth is de koning der Joden. En hij wordt hier verkondigd, gemeente, in de drie talen die op dat moment heel belangrijk zijn. Met andere woorden, hij wordt verkondigd in zijn betekenis voor heel de wereld. Deze koning der Joden is de zaligmaker, is de redder, de behouder. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, om schuldige mensen weer met God te verzoenen. En nogmaals, zo heeft Pilatus het niet bedoeld, maar God schrijft geschiedenis, gemeente. In de wereldgeschiedenis schrijft God de geschiedenis van zijn heil, van zijn genade en van zijn werk. En daarbij maakt hij gebruik van mensen, ik zei het al, om de waarheid te verkondigen. Had Caiaphas ook niet zoiets gezegd, de hoge priester? Het is nut voor het volk dat er één sterft. En dat bedoelt hij natuurlijk heel anders. Maar het is wel het evangelie. Eén zal sterven voor het hele volk. En dat is deze koning. En deze koning, die komt inderdaad uit Galilea. Want hij is de Messias. Want het volk dat in duisternis wandelt, en daar wordt juist het noorden van Israël mee bedoeld. Het Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. En diegenen die wonen in een land van de schaduw des doods, over hen zal het licht opgaan. Hij is Davids Heere en Davids koning. Hij beklimt de troon van koning David. Kijk, en daarmee wordt het andere karakter van zijn koningschap wel heel zichtbaar. Kijk, die Joden die wilden wel Jezus als koning hebben. En toen ze dachten dat ze Jezus op die manier ook konden inschakelen, toen riepen ze allemaal bij zijn intocht: Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heer. En toen dachten ze dat ze mee konden nemen naar Jeruzalem om hem koning te maken en dat ze zo de Romeinen konden verjagen. Ze dachten aan een aards koninkrijk waarbij Jezus op de troon zou zitten en zou regeren en iedereen aan hem gehoorzaam zou zijn. Maar hier zien we nou, gemeente, de weg die deze koning gaat is niet de weg dat hij gelijk omhoog gaat. En dat is de weg van het lijden, dat is de weg van het sterven. Dat is de weg van het minder worden, dat is de weg naar de dood. Kijk, daarom loopt ook het leven en het sterven van Jezus niet uit op een fiasco waarvan de wereld zegt, wat moet je er eigenlijk mee, wat kun je er eigenlijk mee? Maar hier gaat het heilsplan van God in vervulling. Hier gaat God zijn heil openbaren voor Jood en heiden in deze koning der Joden. Vele kwamen voorbij, zagen we. Ze lazen het. Ja, dat is de bedoeling ook van de Heere. Dat velen komen en dat velen het zullen lezen. En dat mensen het in hun eigen taal zullen horen en in hun eigen taal zullen lezen. Dat Jezus de koning is, de ware koning. En wij horen dat evangelie ook gemeen. In onze eigen taal. In Pinksterfeest wordt het nog duidelijk. Dat het evangelie van deze gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus zal klinken in heel deze wereld tot aan de uiterste einden der aarde. En het klinkt vandaag ook in onze eigen taal. Ook dat is weer zoiets, gemeente, wat wij heel gewoon vinden. Dat we gewoon in het Nederlands de Bijbel kunnen lezen. Dat we in het Nederlands het evangelie kunnen horen. Dat er vanmorgen iemand op de preekstoel staat die gewoon Nederlands spreekt. Zodat u het evangelie in uw eigen taal kunt horen. Maar dat is vrucht van het kruis, gemeente. God wil dat het evangelie van zijn zoon klinkt in alle talen. En zo wordt het bij uw hart gebracht. En zo wordt de Heere Jezus bij je hart gebracht. Heb je dat al gezien? Dat de Heere Jezus zo dichtbij komt in je eigen taal om te laten zien. Ik ben de echte koning. Ik ben de koning die je de echte vrijheid en het echte leven geeft. Zo de Heere Jezus voor ons van onschatbare waarde geworden, gemeen. Hebben we zo de Heere Jezus lief gekregen. Is dat mijn koning? Ja, dat is mijn koning. Die deze weg is gegaan van het kruis om mij te redden en mij zalig te maken. Pilatus die wilde dat opschrift niet veranderen. Hè? Hij zegt, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Je zou kunnen zeggen, daar proef je iets van eigen wijsheid in. En van... Nou ja, ik wil aan die Joden niet toegeven. Ik laat staan wat ik heb geschreven. Ik kom er niet op terug. Geen sprake van rectificatie. Maar ook dat moeten we vanmorgen in hoge licht zien, gemeen. Waarom mocht Pilatus dat niet veranderen, dat opschrift boven het kruis? Nou, omdat God dat niet wilde. God wilde dat boven het kruis van Jezus zou blijven staan. Koning der Joden, want dat is hij. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En dan moet u dat woord niet alleen maar uit de mond van Pilatus vanmorgen horen, gemeente, maar door Pilatus heen mag u dat woord vanmorgen horen uit de mond van God zelf. God zelf zegt, Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Dat is het onveranderlijke evangelie, het eeuwig blijvende evangelie, het woord van God voor alle tijden en plaatsen. Want de Heere die doet wat hij zegt, zijn woord is betrouwbaar, op zijn woord kun je aan. Deze koning is de koning die zalig maakt, die redding geeft. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard. Christus Jezus in de wereld gekomen is om zo'n zaligmaker te zijn die in de weg van het kruis alles verdient wat we nodig hebben. Dat is de belofte van het evangelie. Daar zegt God van, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Daar mogen wij God aan houden, gemeente. Doet u dat? Is het woord van God voor u en jou zo een houvast geworden? Dat je ook te midden van je eigen zonden, te midden van je eigen zorgen ook, van je eigen problemen misschien wel in je eigen leven, dat je soms ook niet weet hoe het verder moet, dat je mag weten, dat woord van God, van deze gekruisigde koning, dat is vast, dat is betrouwbaar. Ja, dat is de vraag van morgen. Ziet u in deze gekruisigde de koning, de Heer Jezus? Velen op Golgotha zagen het niet. Maar er was er in ieder geval, er waren er meer, maar er in ieder geval ook nog één die het ging zien. Die in Jezus de koning ging zien. En dat is niet iemand die staat bij het kruis. En dat is ook niet Johannes, de schrijver van dat evangelie, die daar iets verderop staat, die zag hem natuurlijk ook. Het is ook niet zijn moeder. Het is één van die moordenaars die naast Jezus hangt. Want wat bidt hij? Heere, gedenk aan mij, als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Ik weet niet hoe dat precies gegaan is, wat er met hem gebeurd is, in die zin van, hoe is dat gegaan? Hoe heeft hij dat gezien? Zou hij dat dan misschien toch hebben gezien, in dat opschrift boven het kruis, waar hij misschien net nog naar boven kon kijken om te zien wat er daar boven Jezus hangt. Koning der Joden. En hij gaat bidden, Heere, denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Wat doet deze moordenaar? Hij prijst en verheerlijkt deze kruiseling in het midden als de koning die een koninkrijk heeft. Jezus is onderweg naar het koninkrijk, door lijden tot heerlijkheid. Kijk, dat doet de Heilige Geest met deze moordenaar. Hij opent de ogen voor de Heere Jezus, dat er boven, wat boven het hoofd van Jezus hangt, dat dat waarachtig is, dat dat betrouwbaar is. En hij gaat belijden. Wij ontvangen waardig wat wij verdiend hebben. Dat zegt hij ook tegen die andere moordenaar die er niks van wil weten. Die eigenlijk een beetje meedoet met de spot en met de hoon. Maar hij komt tot het inzicht dat het anders is. Hij zegt, wij ontvangen wat wij verdiend hebben. Wij hebben de straf verdiend, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Deze is de koning. Ja, de kruiskoning. Wat een evangelie gemeen. Wat een belofte van het evangelie voor mensen die de vloek verdiend hebben, die de eeuwige dood waard zijn. Wat een troost, een onveranderlijk evangelie. Want God zegt, wat ik geschreven heb ik geschreven. Dat betekent dat u en jij bij deze koning terecht kunnen, omdat hij juist die weg is gegaan van lijden en sterven. Hoe groot onze schuld ook is, hoe zwaar onze zonde ook is, al hebben we ons hele leven tot nu toe eigenlijk ons van hem afgekeerd. We kunnen bij hem terecht. Kijk maar naar die ene. Die bidt, Heere, denk aan mij. U bent immers de koning. U bent onderweg naar uw koninkrijk. Is hij u en jouw koning gemeen? Is hij u en jouw koning geworden? Buigen we voor hem? Is de Heere Jezus ons alles geworden? Want als dat nog niet zo is, ja, dan zijn we gemeente onderdanen van dat andere rijk, waarvan de Bijbel zegt, dat is de duivel en zijn rijk. Kijk, en dat rijk, dat gaat straks voor eeuwig ten onder. Dat zien we nou nog niet. Als je naar deze wereld kijkt, dan denk je, heeft de duivel eigenlijk niet vrij spel en kan die niet alles doen wat hij wil? Wat een ellende, wat een narigheid, wat een onrecht. Wat een zonde. Maar gemeente, deze koning die aan het kruis hangt, dat is de koning aan wiens rijk geen einde zal komen. En dat zien we nou ook nog niet. Je zou kunnen zeggen, die weg die Jezus gegaan is, hier op aarde, door lijden tot heerlijkheid, dat is ook de weg van zijn kerk hier op aarde. Dat is ook de weg ook van de christen hier op aarde. Dat is de weg van het kruis. Nee, niet meer om betaling voor de zonde te geven. Dat heeft Jezus gedaan. Maar we zien wel, gemeente, in het leven van een christen en in het leven van de kerk van de Heere Jezus hier op aarde, dat onze weg ook is de weg van het kruis dragen achter de Heere Jezus Christus aan. En wij zien nou ook nog niet in deze wereld, gemeente, dat alles aan de Heere Jezus onderworpen is en dat hij de koning is die alle macht heeft in hemel en op aarde. We zien nog zoveel tegenkrachten en zoveel tegenmachten tegen deze koning. Maar boven het kruis van Jezus staat koning. Heeft de macht van de hel en van de dood overwonnen. En Johannes, die dit hier beschrijft als evangelist, die krijgt jaren later op Patmos een gezicht van God uit de hemel. En dan ziet hij diezelfde Heere Jezus, die hij omschrijft als het lam staande als geslacht, midden in de troon staan. De koning. Het lam, dat is de koning. Wat een bemoediging, gemeente. Voor allen die deze koning mogen kennen en mogen liefhebben. Hij is de koning die alle macht heeft in hemel en op aarde. Ook al zie ik nu nog lang niet alles. Ook al weet ik nu ook lang nog niet altijd hoe het verder gaat in mijn leven. Een christen draagt ook het kruis. Maar dan mag je dat kruis, zoals ons doopsformulier dat zo mooi zegt, vrolijk dragen. Met blijdschap. Achter Jezus aan. Omdat je weet, hij is de koning. En wat geschreven staat boven het kruis, dat is vast. Dat is betrouwbaar. Dat is onveranderlijk. Hij is de koning. Hij is de koning tot in eeuwigheid. Ja, velen zien dat niet, ook in onze tijd niet. Zo'n koning, die op de troon zit, die alle macht heeft, waar zie ik het? Dat zie je alleen door het geloof. Maar als je hem ziet door het geloof, dan zie je ook alles in hem. En dan vertrouw je je leven toe aan hem, voor tijd en eeuwigheid. En dan ga je buigen voor deze koning. En dan ga je leven voor deze koning. Want de Heilige Geest die schrijft het dan ook in je hart. Dat hij je koning is. Dan komt er een verlangen om voor hem te leven. Om naar zijn geboden te leven. Om hem te volgen en hem te dienen. Ja, dan ga je het schoonste lied van deze koning zingen. Amen.